Mijn boom op Eiburg kreeg twijgjes dit jaar. Het leven van een organisme dat langer op de planeet zal zijn dan ik, zet zich voort. Net zoals het dat enkele decennia geleden deed in mijn eerste kind. We leefden en groeiden verder met onze vrienden en hun kinderen. Roanne van Baren was een van die kinderen, die we niet oppervlakkig kenden, maar waarmee we zelfs reizen naar het buitenland maakten. Naar het huisje van haar oma in Noord-Frankrijk bijvoorbeeld. Roanne, stralend en altijd helemaal aanwezig. Nu, enkele tientallen jaren later, is ze uitgegroeid tot een zelfbewuste, scherpzinnige journaliste die schrijft voor onder andere De Groene Amsterdammer, Maatschappij en de NPO. Over onder andere breinbrekers als open relaties, burgerrechten voor dieren, compassie in plaats van labelen en woonprotest van haar generatie. Wat drijft haar? Hoe zag zij het leven toen en hoe ziet ze het nu? Door de lens van de humanistiek en de toegepaste ethiek waarin ze zich scholen. Wat zijn haar dromen en is ze optimistisch over onze toekomst of niet?
Zeg het leven zelf.
Ja. Ook wel de tijd waar we in zitten. Okay.
De tijd waar we in zitten, ja precies.
Ja,
het heeft al die dingen kan samen. Wel ingewikkeld zijn. Maar deze tijd, ja, nou, ik vind het wel een ingewikkelde tijd. Het komt namelijk voor mij, zie ik elke dag, daarom kijk ik ook zo min mogelijk nieuws en probeer ik niet echt te mee te kijken, want anders dan word ik te veel, dan gaat mijn hoofd overuren maken en word ik heel boos op het kapitalisme en verdrietig. Maar ja, ik zie, wat ik wel merk is dat ik zoveel verbeterpunten zie en hoop dat het die kant op gaat. Dus positief over hoe het nu is, nee. Eigenlijk
nee,
niet. Nee, want het is echt een beetje ontheemd van, voor mijn gevoel, ontheemd van wie we zijn als mens en van onze natuurlijke omgeving en... Ja, van die hele rare, we zijn zo wantrouwend naar elkaar en naar andere dingen en alles moet vastgeregeld worden. En,
ja, ik vind het bijna een beetje een soort van, ik voel me ook een beetje schuldig, want ik vind het bijna een soort van kutvraag die ik stel. Want ik voel me ook een beetje verantwoordelijk voor de teringbende waar wij in terecht zijn gekomen. Ik bedoel, jij bent echt een dikke generatie jonger.
Yeah.
En,
voel je er verantwoordelijk voor?
Sorry?
Voel je daar verantwoordelijk voor, ja?
Ja, en niet alleen, denk ik. Er zijn toch wel mensen die wat verder nadenken en die...
Ja.
Ik heb dat wel... Ik had op een feestje, een illegaal feestje, geloof ik, in de tijd dat het helemaal in lockdowns, maar dat ik met een vriendin die zei, we hebben er dus al echt een teringbende van gemaakt. En echt zo, het was echt zo, dat meende zij ook al echt. En volgens mij was dat echt helemaal nog aan het begin trouwens.
Nee.
En toen hadden we ook wel, had ik zoiets van, nou, dat komt wel goed of zo. En ze had zoiets van, het komt niet goed. En is natuurlijk ook, je kan daar heel depressief van worden als je kijkt van hoe ver we dan eigenlijk zijn losgezongen van... Ja. Van dat, die mooie natuurlijke wereld waar jij dan bijvoorbeeld nu naar terug wil. En waar je ook zoiets van hebt van ja, misschien moet dat wel.
Ja. Yeah.
Ik denk daar ook wel dan echt wel over na. Van ik kan hele mooie praatjes hebben en hier met mensen over het leven praten. En dan heb je ook alweer een soort kern waar je op komt. Maar als je zegt van wat doe jij er dan aan? Ik rij in een auto. Ik heb die supermoderne keuken bijvoorbeeld. En, dat denk ik bijna zoiets van... het is natuurlijk ook wel heel moeilijk. En als je dan weer het grotere plaatje gaat kijken en zeggen van... Hoe haalbaar is het dat mensen dit ook allemaal gaan doen? Hè? Ook in die binnenstad bijvoorbeeld. Yeah. Waar ze op een kleine ruimte met elkaar wonen. Maar be the change you want to see in the world. En jij doet dat. Dus, en dat is wel weer heel leuk.
Ja. Ja, en ook, maar wel omdat ik ook niet anders kan. Deels. Maar niet omdat ik zeg van, ik heb niet de middelen. Al zou ik wel, ik zou de middelen kunnen hebben, maar ik kan niet anders omdat ik het ook niet anders wil. Maar ik zou ook heel ongelukkig worden als ik in een luxe appartement zou zitten. Dat heb ik wel eens gedaan in een studentenhuis, wat dan best wel luxe was. En ik voelde me zo raar. Dus het is ook iets wat je misschien ligt. Maar ja, dat weet ik ook niet. Want misschien als iedereen meer in de natuur zou zijn, dat iedereen erachter komt dat het hem ook meer ligt. Dat weet ik niet. Maar het komt voor mij heel natuurlijk om meer met de natuur te zijn, zeg maar. Dus ja.
Is dat van jongs af aan toch al een beetje?
Ja, dat denk ik wel. Ja, ook wel dus het gezin waar ik natuurlijk uitkom en wat familie allemaal wie ze zijn. Maar ik merk dat de gelukkigste momenten uit mijn jeugd waren dat ik inderdaad bij oma was in Frankrijk. En daar aan het ravotten en bij mijn pa in Frankrijk in dat huisje en kleien en naar het heksenhuisje en op pad en dingen bouwen. En dat was gewoon met kippen, weet je, dat vond ik het leukste wat er was. Dus ik had een beetje na mijn studie dat ik dacht van ja, wat wil ik eigenlijk? En dan kom je van die existentiële vragen komen dan naar boven van wat ga ik doen en wie ben ik? En eigenlijk komt dat altijd steeds wel weer terug. Ik denk, oh ja, maar dat is wel wat ik het fijnste vind aan alles wat er is.
Ja, en toen heb je gekozen voor humanistiek en toegepaste ethiek.
Ja.
Dat zijn wel dan echt die studies waarbij je ook heel bewust volgens mij dat leven onder een heel met een bepaalde lens gaat bekijken en gaat zoeken naar oplossingen ook wel. Want dat zit heel erg al in die definitie, want die heb ik dan vanochtend opgezocht van wat is voor de mensen die het luisteren, Rowan heeft al heel veel artikelen geschreven en gebruikt woorden waar die, ik bedoel, ik heb een aardige woordenschat, maar ik moest af en toe een epifanie bijvoorbeeld.
Ja, een epifanie, zeg maar. Ja, toen had ik iemand met epifanie in mijn hoofd en toen ging ik het opzoeken. Toen dacht ik, oh, er is gewoon een Nederlandse epifanie.
Ja, mooi. Ja, en je had een soort, en dat was dan een, wat ze noemen, een soort plotseling visioen. Het is nog niet helemaal geland, maar je ziet iets door dingen heen. Hè? Dat is een epifanie.
Ja. Wacht. Een soort van inval.
Ja. Maar dat, je had dus die lens van humanistiek en toegepaste ethiek.
Ja.
En schrijft veel artikelen. Dat is toch wel die complexiteit van het leven, die beschrijf je.
Ja.
En tegelijkertijd in je eigen leven is het een soort van down to earth en terug naar basics. En een enorm groot verschil. Want eigenlijk heb je dan zoiets misschien wel van, laat mij nou maar lekker hier dit doen. Maar dat is niet zo. Je blijft wel heel erg betrokken bij. En
ja.
Dus ja, juist twee uitersten eigenlijk, hè?
Ja, ik denk dat het een is voortgevloeid ook uit het andere. Want dat meer down to earth is ook na mijn studie gekomen. Juist omdat ik zo in die complexiteit zat en nadenken over het leven. En daar heb ik nog wel een handje van om dan daarin te verdwijnen ook. Een beetje in je hoofd. Dus die complexiteit heb ik in mijn studie heel erg onderzocht inderdaad. En ik was altijd heel erg bezig met zingeving. En wat doen we hier nou eigenlijk? En waarom zijn we hier al mijn puberteit? Dus daarom heb ik ook humanistiek gaan studeren. Omdat dat heel erg ging over die vraag van wat is de zin van het leven? En dat wist ik niet. Dus dan ga je dat studeren. En toen ben ik toegepast ethiek ook gaan doen inderdaad. Om meer te onderzoeken van hoe te leven ook in de wereld überhaupt. En ook als instituties, hoe gaan we dit doen? En ik denk, daarna is ook meer dat gekomen van, oh ja, maar ik heb ook zo'n behoefte aan het echt doen in plaats van er alleen over nadenken. Ik kan heel erg nadenken over hoe het allemaal moet zijn, maar ik wil het ook leven. Dus, ja.
Merk je dat je daarin, in jouw generatie toch ook wel klankborden hebt als dat je dat kan delen en dat je daardoor je niet alleen voelt?
Ja, best wel. Ik merk wel dat veel mensen ermee bezig zijn, vooral ja, wel veel mensen die gewoon terug naar iets willen wat veel... ja, back to basic eigenlijk. Ja, en ja. Terug willen naar iets simpelers. En omdat ze zien dat het allemaal best wel heftig is.
Ja.
Maar aan de andere kant is het ook heel makkelijk om het niet te doen. En wel gewoon mee te gaan in ja, wat er al is. In een soort van de status quo. Het is heel makkelijk om wel te gaan vliegen. Dus het is ook moeilijk om... Ja, het is moeilijker om niet te gaan vliegen dan om wel te gaan vliegen. Dus alsnog doen mensen het wel.
Dan zitten we wel een beetje bij een kantelpunt, hè?
Ja.
En dat komt steeds dichterbij. Dat je een double plus misschien wel krijgt van de mensen die je dat op een slimmere manier doen. Want uiteindelijk lach je dan iedereen uit.
Hoezo iedereen uitlachen?
Nou ja, als je het hebt over die verschrikkelijke energieprijzen en jij hebt die hooikist.
Ja.
Want dat moet je dan even uitleggen. Hè? Dan kook je bijvoorbeeld heel kort, kook je pompoen, noem maar wat. Ja. Dat is best wel flink aardig groente is, zeg maar. Daar loop je op leeg als je die nu dan...
Dat valt op zich ook nog wel mee, hoor. Pompoen is wel een... Ja, pompoensoep, ja. Ja.
Nou, want daar moet ik dan toch wel even het verhaal aan koppelen van... Ja. Die schofterige prijzen van die huisjes... parken, de vakantieparken, die mogen dus gewoon, vijf keer zoveel vragen voor energie als dan de marktprijs is of zo.
Ja, zeker.
Dat mogen ze helemaal zelf weten.
Gereguleerd. Ja, dat wordt niet gereguleerd door niks niet. Dus daarom mogen ze hun eigen prijzen kiezen. Dus dan is het hier, want ik woon dan op vakantiepark, of half. En dat is dan in plaats van, volgens mij was het eerst 80 cent, maar de prijzen voor gas zijn natuurlijk ook gaan ook omhoog per januari in Nederland. Dus,
dramatisch.
Maar het is nu 80 cent en dan is het hier 4,75 per kubieke meter gas.
Dus jij kreeg het lumineuze idee.
Ja.
Echt Wiki de Viking. Want jouw vader die kende dat.
Ja, ik had het erover. Want met dit soort dingen moet ik naar mijn vader toe. En die zei, misschien dan een inductiekookplaat of zo. En zei die, nee, maar dat vreet ook heel veel energie. Want op zich, de elektriciteitskosten zijn ook niet heel goedkoop hier. Dat is ook het dubbele van wat het normaal is bij een normale energieleverancier. En toen zei hij, ja, weet je wat je moet doen? Je moet een hooikist maken. Toen dacht ik, wat? Maar dat is dus echt een heel leuk ding. Het is gewoon een kist en je doet er hooi in. En nou ja, dat is dan een soort isolatiemateriaal. En dan breng je een pan aan de kook met water. Als je dan pompoensoep gaat maken, stop je de pompoen erin in je bouillon. En dat laat je goed even koken op welke kookplaat dan ook, gas of elektriciteit. Mm-hmm. Dat wikkel je dan in een molton of een dikke katoenen doek of wol.
Om de pan heen.
Om de pan heen. Ja, je kan ook zo'n goede wollen oma deken, weet je wel. Die je dan bij de tweedehands winkel kan halen. En die wikkel je dan helemaal zo in. En die stop je in die hooikist en laat je het een halve dag staan. En heb je soep. Ja.
Ja, dan geeft het ook een soort... je zei, ik had een soort hele nieuwe gelukservaring daarbij.
Ja, ik vond het heel leuk. Ja, ik vind dat soort dingen uitzoeken vind ik wel leuk. Ik woonde eerst in een woongroep op een kamer. En dan zat ik daar. En dat was op zich heel erg prima. En was helemaal mijn lekker mijn eigen plek. Maar ik miste heel erg dat je gewoon dat soort dingen kan doen. Of de ruimte om te experimenteren met dingen. En dat doe je toch sneller als je meer ruimte om je heen hebt. En meer buiten leeft ook of zo. Ik weet niet.
Hmm.
Ja, al deed ik daar ook wel projecten. Had ik een heel balkon had ik omgetoverd, zo'n soort moestuin. En dat werkte wel, maar het is toch wel echt heel lekker als je ook meer ruimte hebt.
Ja, zo kan die gelukservaring dan ook wat universeler worden. En wat minder helemaal... Ik spring nu naar iets heel anders, maar vanochtend zag ik een artikeltje en dacht, moet ik dat nog even door appen of toen dacht ik, ik wil dat gewoon blanco ingaan. Maar dat ging over jongeren van allochtone afkomst.
Mm.
Dat die veel meer kans hebben om sowieso gearresteerd te worden, dus racial profiling, maar ging ook over identiteit en hoe zij hun identiteit dan vinden in de groep. En ja, ik zit dan, zit je denken aan inner city life en dan dat ze een beetje rondhangen en dat er eigenlijk geen fuck gebeurt, weet je wel. En terwijl je eigenlijk ook, ja, je zou iedereen eigenlijk gunnen dat hij wat meer tijd heeft en wat meer toewijding kan geven aan dingen, waardoor dingen leuker worden ook. Hè? Dus als jij nou die soep hebt gemaakt, bij wijze van, dan geniet je daar met z'n allen weer veel meer van, of zo.
Ja, dat is precies. Dat merk ik wel, als je het dan ook over zingeving hebt.
Ja, ja.
Dan vind ik het meer tijd stoppen in iets. Dan bijvoorbeeld, je kan een shirtje kopen bij de Primark en dat is dan €3. En dat heb je dan gekocht en dat is na 5 wasbeurten kennelijk niet meer goed. Wat ze nu gaan veranderen naar 30 wasbeurten. Primark. Maar het is wel eigenlijk, ik had laatst aan mijn moeder gevraagd voor mijn verjaardag van, wil je met mij een shirtje maken of iets? Ik had een soort shirtje gezien, het was best wel duur. Maar ik dacht, nou, dat is best leuk om zelf te maken. En mijn moeder kan dat. Dus dat hebben we gedaan. En ik ben daar zo blij mee. We hebben daar tijd in gestopt. En er was ook best wel wat frustratie. Want mama had het ook al lang niet meer gedaan. Dus ze moesten die patronen maken. En dat was allemaal een gedoe. Maar uiteindelijk is dat shirtje er gekomen na 2 dagen. Arbeid. Mm-hmm. Maar dat is wel nu voor mij echt mijn leukste kledingstuk. Want ik heb daar tijd en aandacht in gestopt.
Mm.
Dus ik denk, wat ik zelf merk, is hoe dat tijd en aandacht gewoon zo belangrijk zijn om in dingen te stoppen. En dat dat zoveel oplevert. Inderdaad, die kleine geluksmomentjes. Ja. Vroeger had ik een soort fietsenmaker. En ik vond het echt kut om dan afhankelijk te zijn van de fietsenmaker. Dus dan was er weer iets aan mijn band en dat ging dan de hele tijd door, want die fiets ging net kapot. En dan moest ik weer naar de fietsenmaker en dat was altijd een soort kutgevoel, want het kostte ook weer zoveel geld. En nou ja, dus op een gegeven moment dacht ik, oké, ik ga het mezelf leren om dat zelf te doen aan mijn fiets. Mm-hmm. Dat was zo leuk, want dan ben je dus, kan je dat zelf met die fiets en je begrijpt hoe dat ding in elkaar zit en je weet, oké, ik moet nu mijn ketting spannen, ik weet hoe dat moet. Ja, dat soort dingen vind ik zelf heel leuk.
Ja. Nou, ik zat een beetje, omdat ik maakte zo'n raar uitstapje naar, omdat ik, dit is natuurlijk onwijs leuk om zo hier daarover te hebben, maar dat het ook weer zo'n soort bubbelgesprek wordt.
Ja.
Hoe zou het nou voor iedereen, want neem die allochtone hangjongeren, hoe kan het voor hun toegankelijk worden om meer toewijding in hun leven toe te laten, waardoor ze een normaler, tussen aanhalingstekens, leven krijgen. Waarin inderdaad, want jij hebt in feite, ga je de moeilijke weg, maar heb je datgene wat eigenlijk de soort van pot met goud is, die nu in de hele zingevingsmaatschappij, alles, mm-hmm. heb jij die dingen, daar heb je hard voor gestreden. Maar eigenlijk ben je een soort van kapitalist in levensbeleving, zeg maar.
Een kapitalist in levensbeleving? Wacht even, dan moet je
En dat die dingen die het leven mooi maken, die liggen vaak in het ontmoeten van de weerstand, bijvoorbeeld. En dingen weer veroveren. Hè, wat bijvoorbeeld in de gezondheidsrage nu is, dat iedereen in koud water springt. Wim Hof, het lichaam op zich heeft al aan weerstand. Hè, en harden van een lichaam. Met sport is dat ook zo.
Mm-hmm.
Daar wordt een organisme thrived daarop. Maar ook de ziel. Want de gemaksmaatschappij, kopen, kopen, kopen.
Yeah.
Hè, kopen maakt vaak alleen maar ongelukkig. Hè? Dus als je, het is een hele korte, het is een soort verslaving die dan ook daar om de hoek komt kijken. Dus dat in een soort kapitalist in de beleving van het leven. Dan zeg ik, ja, het is zo'n besmette term, hè, kapitalisme natuurlijk. Maar het kapitaliseren op, als jij donders goed weet waar Abraham de Mosterd haalt, waar het in het leven om draait. Dan ga je dat ook meer naleven, toewijding.
Ja, precies. Maar ik vind
tijd dat, nemen, ik vind dat, genieten van.
Ja, dat zijn een soort twee dingen. Want ik vind het op zich niet kapitalisme in de zin van ik maak er geen product van wat ik ga verkopen.
Nee.
Ik ga niet zingeving, nee. Belevingen verkopen. Dat is wat mij betreft kapitalisme. Dat je alles wat je tegenkomt denkt, ja. Oh, hier kan ik een product van maken en verkopen.
Ja.
En consumentisme aanplakken en weet ik van wat.
Ja.
Dus dat heb je inderdaad. Maar ik snap wat je bedoelt. Je bent eigenlijk een soort van of er niet een groene elite ontstaat van mensen die de middelen hebben of de mogelijkheden of de kennis of de resources om dat groene leven te leiden. Wat ik dan heb aan mijn familie of mijn... En op zich dat denk ik dat dat goed is om te bekijken.
Nou ja.
Ja, ik vind het lastig omdat ik niet zo heel veel afweet van allochtone jongeren. Ik denk wel dat er een hele grote crisis is in de zin van zingeving bij iedereen. Dus ook bij
allochtone,
of nou, allochtone jongeren zou ik niet meer zeggen. Biculturele, mensen met een biculturele achtergrond.
Ja. En identiteit, hè? Ik bedoel, of nou dat nou allochtone jongeren zijn of iemand uit de LGTB, nog wat letters, bij gemeenschap. Die identiteit is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met de menselijke ervaring. Dus die dingen die spelen. En ja, het is zo moeilijk om te zeggen van je maakt het om het groter te maken, om dan uit te zoomen van hoe zouden we dat nou kunnen doen? Waar jij wel ook nu mee bezig bent, dat weet ik. Is dat je activisme eigenlijk wil incorporeren in je leven en in je werken. Maar hoe doe je dat zonder daar heel erg depressief van te worden? Dat was een vraag die je stelde.
Mm.
En waar ik ook over na had gedacht van... Wow, ja, daar gebeurt wel heel veel in op het moment. Ik moest denken aan een van de afleveringen van Tegenlicht, vrij recent... En ik probeerde hem vanochtend nog terug te zoeken. Ik dacht, kan ik dat fragment nog vinden? Dan kan ik die dame haar naam terugvinden. Maar wat zij deed, was dat ze een bedrijf had... waarbij ze iedereen eerst netjes betaalde. Dus iedereen kreeg zijn part of the pie, zeg maar. Mm. En daarna ging alles in activisme. Dus in de doelen die zij verbonden aan hun... Zij waren van internetbeveiliging, mind you. Een bedrijf wat high-tech eigenlijk is, maar wat compleet activistisch was. En volkomen vreemde eend in de bijt bij al die andere techbedrijven, waarmee ze daarmee ook tegelijkertijd een heel krachtige statement maakten, waardoor die andere bedrijven niet om hun heen konden. Hè? Dus niet disruptief, maar dan op een andere manier. En... dat is misschien wel een hele goeie voor de toekomst. Of voor wat er nu zou kunnen gaan postvatten. Hè? Dat iedereen zich lieert aan bepaalde goede zaken. En dat je ook gewoon zegt van ik hoef niet meer. Net wel, en dat, dan ben je toch een bedrijf aan het runnen. En dat kan. Daar zijn voorbeelden van dat het kan. Dus om niet depressief te worden, zou dat dus wel degelijk een mogelijkheid zijn als je dat goed organiseert. En als je daar de juiste mensen voor om je heen hebt.
Hoe bedoel je dat je dus niet depressief wordt, omdat je ook een bedrijf kan oprichten die...
Nou, hoe hou je goede energie, hè, als je activistisch wilt zijn? Want dat is een soort van kernvraag. Die jij jezelf ook stelt. En hoe hou ik toch die goede energie? Dat is dan met name dat je mensen om je heen hebt die hetzelfde idee hebben. Of die zich daaraan leren. Dat je daarin niet alleen staat. En dat je daar en dat je dat als je gaat ondernemen. Dat je dat, hè, dat prima samen kan gaan.
Ja, dat denk ik niet per se. Maar dat is... Misschien ga ik dan wat radicaler.
Nou ja, het is nieuw, hè? Het is vrij nieuw. Want we hebben natuurlijk... het duurzaam ondernemen was altijd vanuit kapitalisme.
Ja, precies. Ja,
people, planet, profit. People, planet, profit. Ja, en hoezo dan? Ik bedoel, je wil iets bijdragen. Je wil dat het dat wij samen beter functioneren. Mm. En dat we ook nog eens een keer een betere... Dat we een goede carbon handshake kunnen maken. Al die mooie termen die je dan hebt naar de planeet toe. En dat zou kunnen zonder dat altijd maar winst, winst, winst.
Ja. Yeah.
Thriving, hè, dat is natuurlijk ook een term. Kate Raworth, dat is ook een gegeven uit de natuur. Dat is dan weer heel mooi.
Ja. Yeah.
Maar dat blijft een beetje bloemrijk. Vind ik ook wel een beetje met die hele theorie van Kate. Van oké, where's the beef? Maar er zijn dus nu, dat is echt in de beginfase, bedrijven die bijvoorbeeld zeggen, waarvan de ondernemers zeggen, wij willen dat die miljoenen die we kunnen incashen, want daar is alles op gebaseerd. Als je een goed bedrijfsidee hebt, dat je dat dan op een gegeven moment, dat je daarop incasht. Daar waren een paar gasten in diezelfde documentaire die zeiden, wij hoeven dat niet. We hebben daar afstand van gedaan. We hebben ook afstand gedaan van het bedrijf. We werken nog wel binnen het bedrijf, maar we zijn geen eigenaar meer.
Ja, en coöperaties.
En, ja, ja. En dat was nog heel moeilijk, want het is best wel moeilijk als jij zo'n worst voor je ogen hebt, waarbij dan het idee is van, nou, je hoeft eigenlijk verder niks meer te doen. En zij hadden daar echt afstand van gedaan.
Ja, dus, maar waarom is dat inderdaad moeilijk? Dat is ook interessant, van waarom mensen willen dus inderdaad kennelijk de hele tijd meer geld. Of groei, groei, groei. En dat is inderdaad waar mensen de afstand van doen en dat is dan heel bijzonder. Maar eigenlijk is het interessant van waarom willen mensen dan eigenlijk steeds meer? En waarom vallen we dan in die... in die val eigenlijk. Want het is ook een eigen val. Maar eigenlijk is het nog, als je het omdraait, is het interessant waarom het heel bijzonder is als mensen dat niet doen.
Ja.
Ja, ik vind het altijd heel interessant wat het is dat bijvoorbeeld een CEO ergens bij een of andere bank zoveel geld moet hebben. Of dat er zoveel rijke mensen zijn die dan alleen maar meer willen hebben en ook geen belasting willen betalen of zo. Dan denk ik, ja, maar hoe, zeg maar wat, ik ben heel, maar ook als een antropologisch onderzoek ben ik eigenlijk heel benieuwd, wat gebeurt er daar? Of is er een soort onvervulde behoefte die hier aan de grondslag ligt? Zeg maar, hebben we mee in je jeugd geslagen? Ik weet het niet, maar ik vraag me dat altijd af. Van wat is die drive? Waarom wil een groep mensen meer dan anderen? En is dat ding van als dan die anderen ook de mogelijkheid zouden krijgen om meer te hebben, dat ze dat ook zouden doen? Het is een soort, ja, ik vind het raar.
Ja, ja, ja. Ja, ja. Nee, je komt wel op een heel bazaal niveau van dat wat de mens eigenlijk, hè, als aparte diersoort tot mens maakte. Nietzsche, komt die, ja. Ik kom altijd weer op Nietzsche. Ik zal je laten zien wat de mens is. De mens is de wil tot macht, hè. En,
maar daar geloof ik dus allemaal niet in. Nee, dat denk ik niet. Ja, Nietzsche was ook een beetje een... Een alleenige man die zichzelf opsloot.
Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
En denk, ja, moeten we nou van Nietzsche leren?
Ja.
Wel iets, we kunnen van hem leren, maar aan de andere kant, hij stond niet echt in de samenleving per se. Ja, ik weet niet, ik geloof niet dat een mens uit is op macht. Ik denk dat een mens eigenlijk veel meer behoefte heeft aan liefde en gemeenschap, maar dat we een beetje verloren zijn gaandeweg in een soort raar construct waarin we dat... het gevoel hebben dat we als individu meer moeten verkrijgen. Maar ja, ik denk als de structuur anders was geweest, dat we ook meer, zeg maar als het meer gemeenschapsstructuur was, dat we dan ook meer in de gemeenschap hadden gedacht. Dus het is ook een beetje de middelen en omstandigheden die je krijgt, die je maken. Niet helemaal, want je kan ook iets anders kiezen. Maar ja, het is de basis waarin we opgroeien. Is al concurrentie en is al strijd en is al individueel. En...
Een platform waarvoor jij schrijft, hè? Maatschappen wij,
ja.
Dat heeft dat zelfs als uitgangspunt, hè?
Ja.
Ja.
Positief verhalen dat wel kan. Ja.
Ja, en wie zijn dat?
Maatschappen wij, ja, het is een klein team. We zijn met heel veel vrouwen. We zijn eigenlijk de redacteuren zijn voornamelijk vrouw. We zijn met 9 in totaal. Ik moet even nadenken. We schrijven heel veel over van alles en nog wat. En het zijn vooral eigenlijk, het zijn ZZP'ers, dus we schrijven allemaal op basis, freelance basis.
Hoe lang bestaat het al?
4 jaar.
Ja.
5 jaar? 4 of 5 jaar. Ja.
En krijg je daar veel goede respons op?
Ja. Ja, best wel. Ik vind het zelf ook wel wat leuk. Het is heel veel... veel vrijheid om na te denken over... hoe de samenleving eruit kan zien. En daar ook met hele inspirerende mensen praten. Dus dat vind ik wel heel mooi. Het is wel een hele mooie inspiratiebronnen. Een collega van mij heeft laatst ecofeminist van Dana Shiva geïnterviewd. En ik merk dat bij mij blijft altijd bij het gesprek met Charles Eisenstein en een filmpje van. En die vind ik ook heel inspirerend. Dus we hebben echt hele mooie mensen voor de camera. En ja, we mogen hele mooie dingen schrijven. Dus ik ben er heel dankbaar voor.
Ja, heb je ook het idee dat het een olievlek effect heeft? Dus dat ook mannen zich daardoor geïnspireerd voelen? En
is het ook mannen, hoor. Twee mannen hebben we ook.
Okay. Gelukkig.
Ja. Ja, wel. En ik sowieso wel een maatschappelijke tendens. Ik denk, je hebt maatschappij die natuurlijk gaat voor positief nieuws. Maar je hebt ook de correspondent wat groter is ook wat... Waarin je Rutger Bregman hebt, die ook een boek natuurlijk heeft geschreven over de meeste mensen deugen. Dus ik denk het hele idee positief nieuws als tegenhanger op het hele depressieve nieuws wat we krijgen.
Mm-hmm.
Dat wel groeit. Je hebt ook dingen als Bright Vibes en Het Kan Wel. Dus ik denk dat het wel een maatschappelijke tendens is die groter is.
Mm-hmm.
En ja, we groeien elke dag. Dus ik denk wel dat het... mensen heel veel behoefte hebben aan dit soort verhalen. Ook al krijgen we wel nog op onze artikelen ook reacties van... Ja, nee, dit is utopisch op sommige dingen. Of dat is het niet. Of je hebt ook de boze mensen natuurlijk. Maar ik denk wel dat... Ja, ik denk wel dat er grote behoefte is aan mogelijkheden in plaats van zwaarte.
Ja.
Ja.
Die zwaarte, wat is dat toch? Heb je dat door de, nou laten we zeggen, meer complotdenkenden onder ons.
Mm.
Daarbij worden de traditionele media eigenlijk afgeschilderd als propaganda, ja. Doorgeefluiken van propaganda. Dat zou betekenen dat het allemaal georchestreerd is. En dat ik vind dat altijd heel erg boeiend hoe mensen daar aankomen, want... hoe dan? Weet je wel? Ik bedoel, iemand bij de NOS, die journalist is daar, is nogal degelijk een onafhankelijke journalist. En dat zou betekenen dat ze allemaal uiteindelijk iets moeten zeggen of zo. Maar er is wel een soort al overkoepelende somberheid, negativiteit, manier om nieuws te benaderen. Heel erg is op, ja, wat gebeurt er? Op dit moment. En dat is natuurlijk ook wel... Ja, bij een journaal bijvoorbeeld kun je daar niet omheen. Van dit gebeurt er.
Nee.
En,
Maar
hoe kijk jij daar tegenaan? Als in, zie jij het ook als propaganda? Of heb jij meer zoiets van... Want, hoewel, je schrijft ook voor NPO, geloof ik, hè?
Ja.
Ja, dus dat, dan is dat... Of kan je dat dan ook zeggen? Of denk je dat niet? Daar ben ik heel benieuwd naar.
Oh ja. Nee, ik zie het niet als propaganda. Ik denk wel waar... Ik vind complottheorie wel heel begrijpelijk. Niet dat ik er zelf in geloof, want ik weet het gewoon niet. Ik vind ook een tijd waarin iedereen meningen heeft. Maar soms is het ook wel iets waard om gewoon te zeggen, ik weet het niet. Ik weet niet hoe het allemaal zit.
Nou, wat goed.
Ja, misschien komt er wel een complottheorie uit. En het lijkt me, ja, ik ben benieuwd. We gaan het zien. En misschien blijkt wel alles waar te zijn wat iedereen van de overheid zegt. Je weet het niet.
Wat mooi dat jij zegt, ik weet het niet. Want dan denk ik aan het laatste gesprek wat ik hier had met Bas Westerwil. Wellicht heb je het geluisterd, misschien ook niet. Maar hij gaf een pleidooi voor de mensen in de machthebbers of de politici, dat daar vaker sowieso, hij wil een traagse lente. Dat was dan zijn woordspeling. En dat mensen vaker zeggen, ik weet het niet.
Yeah.
En ik hoor jou dat nu zeggen. En ik vind dat wel heel erg mooi.
Dat
ook, yeah. Ja.
Ja, nou ja. Dat merk ik nu dat dan... Vooral met een coronapaspoort, dat nu heel erg is van de antivaxxers en de vaxxers. Of niet, zeg ik een coronapaspoort, maar gewoon de QR-code. Dus je hebt dan een antivaxxer en een vaxxer. En dat is dan een soort heel polariserend. Terwijl er zijn ook heel veel mensen die weten het niet. En die zitten daar tussenin. En daar hoor je heel weinig over in de media. En ik snap wel dat mensen daarop reageren. Want je hoort dan wel over mensen die antivaxxers met spijt. En dan heel zo 6 mensen die alsnog corona hebben gekregen, terwijl ze niet gevaccineerd waren. Dan denk ik, ja, ik snap dit verhaal heel goed, want het is juicy en
ja.
Opvallend. Het is een goede header, dus het is een goed verhaal.
Ja.
Goede kop bedoel ik. Dus ja, dat is heel veel clickbait. En dat is wel waar de media denk ik vaak op gaat nu, is ook kijkcijfers, zeg maar, clickbait.
Ja.
En ik zou het interessant vinden ook als het meer gaat over die mensen die het allemaal, ja, die gewoon minder interessant zijn misschien. Die gewoon het even niet weten, omdat, ja, geen idee, ja. Maar ik denk wel dat met complottheorieën ook wel heel interessant is wat daar gebeurt. Het wordt nu heel snel weggezet van, oh, dat zijn complotdenkers en dat zijn gekkies en wappies en weet ik veel maar wat. En hun ideeën zijn vaak ook best wel heftig en... Nou ja, maar als je het een beetje antropologisch of sociologisch bekijkt, is het ook heel logisch dat zij zich genaaid voelen. Want in heel veel opzichten worden mensen ook genaaid. Het hele overheidssysteem lijkt er ook soms gewoon niet te zijn voor burgers, maar meer voor rijke mensen en bedrijven. Dat de dividendbelasting en weet ik van me wat. En dan een belasting. Dus er is heel veel aan de hand wat erop lijkt van rijke mensen worden gespekt. De normale burger niet. Maar dat wordt eigenlijk niet echt verteld. Het gaat ook niet meer over een klassenstrijd of wat dan ook. Daar gaat het helemaal niet meer over. En mensen worden wel op een bepaalde manier gemanipuleerd om wel dat vaccin te nemen of weet ik veel wat. En ik snap wel dat mensen daarop, op de hele manier waarop dat systeem nu in elkaar zit, daarop reageren met een heel groot verhaal van complotten. Wat niet gaat... Dus eigenlijk voelen zij een ongenoegen aan iets dat er niet lekker zit. Wat heel erg klopt, want er zit ook helemaal iets niet lekker. Maar daarop dat het niet lekker zit, er komt een heel groot verhaal... waarvan mensen denken, dit gaat te ver. Maar eigenlijk moet het hebben over dat gevoel, wat klopt. Dat is wat ik denk.
Ja.
Ik had een heel interessant met iemand, een interview, Ron Meijer. Dat was een oud SP-kamerlid en die heeft een boek geschreven, De Onmisbare. Heel mooi boek. En het was een heel leuk gesprek. En hij heeft het heel erg over klassenstrijd. Zo van, dat is eigenlijk uit het politieke debat geraakt. Klassenstrijd. Gewoon, je hebt verschillende klassen. Maar doordat het uit het debat is geraakt, identificeren we ook niet meer die strijd. Dus eigenlijk dat er een rijke top is en een arme onderlaag. En die kloof wordt steeds groter. Maar daar hebben we het niet over. We hebben het over migratieproblemen. En die onderklasse die wijst ook naar de migratieproblemen. Van ja, maar dan gaan het ook, weet je wel, dan komen mensen uit Afghanistan, die nemen onze huizen over. Maar ze hebben wel een punt, want eigenlijk zij hebben last van die mensen die Afghanistan komen. De bovenklasse niet. Maar ze zeggen niet, de bovenklasse moet hier ook last van hebben, want dat weten ze niet meer, hoe dat die klassenstrijd, dat hebben we niet meer over. Dus ze wijzen naar de mensen uit Afghanistan, maar daar gaat het dus niet over. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we het daar weer over gaan hebben. Van, er is gewoon een hele grote ongelijkheid. Er is gewoon een hele grote klassenstrijd aan de hand. En daar moeten we het over hebben. Dan heb je ook, denk ik, minder complottheorie, maar eerder dat je het hebt over vakbonden. En ja, we moeten eerlijker met onze belasting, moet gewoon eerlijker geregeld worden.
Toch weer terug naar die structuur.
Naar die structuur?
Naar die structuren van vroeger, hè? Waar je eigenlijk een eeuw teruggaat, zeg maar.
Naar de vakbond, ja.
Ja.
Ja, nou, ik denk, ja. Ja. Ja, misschien wel, ja. Ik denk dat ik zelf wil terug naar nog vroeger. Als het op mezelf aankomt. Ook niet hoor. Ook wel een soort van modern. Vroegere tijden. Maar ja. Ja, dat zijn meerdere dingen door elkaar, denk ik. Ik denk dat het overheidssysteem beter kan. Dat denk ik. En ik denk ook wel dat er meer lokaal is gewoon nodig. Dat we meer lokaal met elkaar dingen oppakken. Waardoor je ook minder die grote ongelijkheden hebt.
Mm-hmm.
Ja.
Ja. En we hebben het de hele tijd over die mens als een... Ja, toch wel een wezen wat strijdt en wat op zichzelf staat. Maar er is dat laatste decennium is daar natuurlijk... zijn daar de ontwikkelingen bij gekomen dat we eigenlijk steeds meer zelf kunnen. Met behulp van technologie. Dus we kunnen de algoritmes... De algoritmes zijn er. En ja, dat wordt nu eigenlijk een beetje als een soort bitch omschreven. Hè? Van wauw, je wordt echt helemaal gemanipuleerd. We hebben de fabeltjeskansfuik. We hebben zoveel. Maar zie jij daar ook nog iets positiefs in? Als in dat we dat... Als we dat goed... Want ethiek is daarin ook een gaat een heel belangrijke rol spelen. Van welk algoritme... Krijgt een keurmerkje. Deze is oké. Oké. Zoals de duif is pindaman. Vroeger dan elke pinda duiden. Zo zie ik het dan voor me. Hè? Want hoe beteugel je dat anders? Hè? Heb je daar ook wel eens... In toegepaste ethiek gaat het daar ook wel eens over?
Ja, toen hebben we ook wel over digital ethics gehad. Maar ik weet daar eigenlijk even niet meer zo heel veel van. Maar tenminste, ik heb dan met die algoritmes en... Weet ik wat, heb je ook even over de bitcoin. En dan mensen die het over bitcoins hebben. En ja, ik begrijp het allemaal niet. Ik vind dat ook te ver weg.
Nee, maar ja, we weten inmiddels wel... En dat is niet over bitcoins, maar... dat de sociale media, en dat is afgelopen week nog in het nieuws geweest, rond Facebook, negativiteit geeft meer commercie.
Dat bedoel je. Yeah.
Geeft meer, en dat is een algoritme wat je daaromheen spint. Ja, dat is echt voor mij afschuwelijk nieuws was dat.
Ja. Yeah.
Tegelijkertijd zie je aan de andere kant van het spectrum dat je dingen kunt gaan gebruiken. Hè? DNA-techniek bijvoorbeeld, om voor iedereen van welke gezinte dan ook, om kinderen te krijgen, om dat leven echt dan daadwerkelijk zelf te kunnen gaan inrichten.
Ja.
Zoals je het wil, met behulp van techniek. Dus aan de ene kant een soort vijand of een monster wat we zelf hebben gecreëerd. Aan de andere kant een soort... bevrijdende mogelijkheid tot bevrijding van de mensen.
Ja, ik
mensen.
Vind het allebei monsters eigenlijk.
Oh ja?
Ja, dat denk ik.
Ja, je komt er niet meer van af. Dat is wel zo. We kunnen niet met z'n allen al die dingen... Of je krijgt, zoals we dat dan noemden, de kladderadatsch. Die ken je vast al, die term.
Nee.
In de communistische visie was het zo dat die kapitalistische maatschappij... op een gegeven moment ook steeds verder hoogtechnologisch zich gaat ontwikkelen. Mm. Maar dat er een moment is dat alles aan gruzelementen wordt geslagen in één grote revolutie. En gaat gewoon bam, we rossen alles gewoon weer terug naar het stenen tijdperk.
Yeah.
En gaan we wel weer opnieuw beginnen, want dit is gewoon kut.
Yeah.
Het klinkt heel aantrekkelijk op dit moment eigenlijk.
Ja, dat klinkt wel.
Zeggen, maar dat noemden ze de kladderadatsch.
Ah, oh, oké.
Okay. Ja. Ja, maar ja.
Dat zou ik wel voor spreken. Nou ja, wat ik denk is, het gaat over maakbaarheid. Van, mm-hmm. Mensen heeft een soort idee van, we kunnen alles maken en alles modelleren en ook dus je eigen leven maken. En inderdaad als iets, dat met die CRISPR-Cas9 met, dus dat ze dan in je DNA knippen. Dat was iets ook wat ik met ethiek onderzoek. Ja. Maar je hebt een soort, ja, dat is echt een ding. Je hebt dan... CRISPR-Cas9 methods is een soort van ja, een dingetje, iets. En dat is een techniek. En dan knipt iets uit je DNA knipt iets eruit en dan knipt iets erin, zoiets. Nou, het is een beetje ingewikkeld, logisch, waar ik niet heel veel van af weet. Maar het hele idee is dan van, oh, misschien in de toekomst kunnen we kinderen wel intelligent maken. Als we precies weten welk stukje DNA ervoor zorgt dat jij intelligent wordt. Of dat je blauwe ogen hebt, of dat je blond haar hebt, of weet ik veel wat.
Ja.
Dat je dat allemaal kan fixen. En ze hebben dat wel al geprobeerd. En volgens mij was er een eerste baby geboren die resistent is tegen HIV. Dat hebben ze erin geknipt. Op zich denk je, nou, HIV, weet je, dat is goed, want dat is nodig. Resistentie tegen HIV. Maar het is ook een beetje... Nou ja, het is een beetje, hoe ver ga je daarin? Gaan we alles maken of gaan we ook ons overgeven aan het leven en accepteren hoe dingen zijn? En dat vind ik altijd een beetje ingewikkeld, omdat ik... Ik denk dat heel veel van onze levens en in deze samenleving gaat over maakbaarheid. Van je, en dan misschien minder technologisch en DNA-achtig, maar ook je moet je carrière maken. Je moet je leven maken. Je moet alles fixen zelf. Je moet het zus en zo. En het is, zit best wel een druk op hoe je je leven maakt. En daarin mis ik heel erg van, ja, het is, je kunt niet alles regelen of je kunt niet alles fixen. En dit is ook leven en soms ook heel mooi om gewoon op te staan en te kijken naar buiten en het gewoon binnen laten komen zonder dat je er iets aan hoeft te doen. Hm. En dat mis ik dan een beetje in die hele technologisering van, oh, je weet wel, dan is er misschien een dag dat we 200 kunnen worden of onsterfelijk. Het is heel erg dat oude verhaal eigenlijk van, oh, de levenselixer. Het is allemaal, ja, het is ook best heftig soms leven, want er zijn heel veel ongemakken en die proberen we allemaal weg te masseren met technologieën. Maar er zit ook zo'n schoonheid in het, in het soort over je heen laten komen en daarin de schoonheid te zien. Klinkt dan heel romantisch, maar ik vind dat zelf... Heel mooi dat ik in plaats van dat ik bezig ben met wat ik allemaal moet doen in mijn leven, gewoon naar buiten kijk en dan een buizertje overvliegen. En dat het dan gewoon is gebeurd. En dan denk ik, wow, als ik alleen maar in mijn kop zit, zie ik het niet. En ik denk dat we dat zoveel nodiger hebben. Want ja, dan kun je een soort meer ontspannen en het laten gebeuren.
Ja, dat is mooi. En ja, ik denk ook wel dat ik daar al heel veel in herken. Tenminste, van die ervaringen van kijk naar een mooi landschap. Of kijk inderdaad naar, ook al spring je hier in het water, hier achter het huis. En zie een vogel overvliegen. Dat zijn wel de momenten. En tegelijkertijd is het ook de dood, hè? Ja. De dood. Dat is wel heavy. Met zo'n zonnetje tegenover mij. Of naast mij. Je zit naast mij. Is dat wel iets wat door COVID eigenlijk... dat is dan een heel zwaar beladen iets. Maar het niet accepteren daarvan. Hè? Wat jij ook zegt, die oude shit van het levenselixer. In feite is dat gewoon een angst voor de dood. Hè?
Ja, en, precies.
De dood niet willen accepteren.
Ja, dat vind ik altijd heel mooi. Ja. Mijn pa, die zei wel eens van... Ja, maar wie zegt eigenlijk dat het kut is om dood te gaan? Maar misschien is het wel heel leuk. Ja, we weten het niet. En dat is misschien ook dus... we doen er altijd heel krampachtig over, want dan ben je er niet meer. En ik vind het zelf ook echt doodeng hoor, om dood te gaan af en toe. Dat ik dan... Ik weet niet, wel eens paniekaanvallen gehad dat ik dacht dat ik dood ging. En dus voelde mijn hart stopte. En ik dacht, wat is dit? Dus dat is ook heel spannend. En tegelijkertijd kan het... Ja, is het misschien wel heel mooi. Maar dat weten we niet. Ja.
Nee. Heb jij daar... dat je paniekaanvallen had, hè? Heb je er iets aan gehad om er op deze manier over te denken? Dat handelbaarder wordt? Of is dat te groot?
Ja, ik denk dat de paniek aanvallen, zeg maar, denken dat ik dood ging, eigenlijk ook over iets anders ging in de kern. Dus dat het niet echt doodsangst per se was, maar meer, ik veel, angst dat ik nog niet geleefd heb. Ja, het is een soort van, je kan doodsangst hebben, maar eigenlijk is het dan levensangst of zo. Dat je bang om te gaan leven wie jij bent. Ik denk dat dat er meer in zat.
Ja, dat er dan blokkades zitten, waardoor je, wat je eigenlijk... het eigenlijk wil laten stromen en dat het in de weg zit.
Ja, precies. En dat daar dan een soort doodsangst op kwam van, ik wil hier niet bij, of een oude emotie, of ik weet niet, het was zoiets. Ik ben er langzaam, is het zachter geworden.
Oh, mooi.
Maar paniekaanvallen kwamen ook wel gewoon van prestatiemaatschappij. En denken dat je het allemaal moet doen en heel veel druk leggen op jezelf en perfectionisme.
Ja, ja. Maar jij bent volgens mij op een mooie plek op dit moment.
Ja, zeker. En,
met jouw vriend samen, hè? Want jullie wonen daar samen. En je bent nog niet zo lang, woon je daar, hè? Dat is...
Nee, we zijn denk een maand geleden verhuisd. Maar het is half. Maar we waren met z'n tweeën op zoek naar een appartement. Maar dat was niet te vinden, want woningcrisis. En toen had ik het idee van, oh, misschien kunnen we een vakantiehuisje fixen. Toen heb ik op Marktplaats dit huisje gevonden. Wat betaalbaar was, het is echt 15 keer goedkoper dan dat je een huis moet kopen. En veel leuker, want ja, het is een hele grote tuin.
Hey, en dan even het mooie vergezicht van waar jij naartoe wil.
Yeah.
Ik heb iets voorbij zien komen over het Earthship.
Ja, dat lijkt me heel
mooi. Ja, vertel. Want dat lijkt me mooi als jouw doel.
Dit lijkt me inderdaad heel mooi. Het is een soort Earthship is dan een... Ja, het is een soort kleigebouw. Een soort aards gebouw, een klei. En dan met heel veel afval maak je het. Dus je stopt er flessen in. En dat stop je met klei dicht. En de wanden zijn heel dik, waardoor het heel goed geïsoleerd is. En je zet de voorkant op het zuiden. En daar maak je een soort kas. Waardoor ook via het zonlicht, wat daar dus het meest op schijnt, je huis verwarmd wordt. En je in die kas aan de voorkant je eigen groenten kan telen.
Mhm.
En nou, je gebruikt het water 4 keer voor van alles, voordat je het weg laat stromen naar een soort hydrofilter. En dus nou ja, gewoon echt het hele zelfvoorzienend leven.
Dat lijkt met meerdere mensen, hè? Dus, mensen.
Ik zou heel graag dan een soort stukje land willen hebben, kopen met meer mensen. En dat we dan earthships bouwen en dieren, vooral heel veel dieren wil ik. Ik wil geiten en een ezel en kippen. Ja.
Oké, okay. Bij deze as above...
En ze wel, ja precies. En een
so be it. En...
Ja, dat helemaal. Ja. Ja, ook omdat ik er veel... Ik schrijf er graag over. En ik denk dat dat wel de way to go is. Gewoon meer kleinere gemeenschappen. En het fixen met elkaar. Want ik heb inderdaad... Ik kan een soort van heel gefrustreerd raken. En depressief over hoe het allemaal in elkaar zit. Maar ik kan niet in mijn eentje de wereld redden. En ook niet met 10 mensen. Maar wat ik wel kan doen, is mijn leven zo inrichten dat het voor mij goed voelt. En dat ik daarmee misschien iets in de wereld zet wat andere mensen ook mooi vinden en het ook gaan doen. Ik denk dat bijna het enige is wat ik echt kan doen.
Ja, ja. Ja, jij maakt het tot iets waarvan ik althans denk dat al die grote themata waar we mee struggelen en waar je ook over schrijft en vanuit die complexiteit, maar dat jij persoonlijk wel heel erg laat zien wat het is om in deze tijd te leven en daar iets aan te doen. Want vaxer of non-vaxer, ik denk dat al die dingen er allemaal niet zo zitten te doen, maar wat doe jij ermee? En dat is voor de mensen die luisteren, denk ik wel een heel mooi houvast. Iemand te zien die daar vorm aan geeft op een hele pure eigen manier. En ik ken je al heel lang. Ik ben er trots op. Dus ik vond het heel fijn om daar even met je over te mogen praten. En we hebben zo een uur vol.
Yeah.
Ik zou nog wel uren kunnen doorgaan. Maar dat is voor een andere keer. Want misschien komt er nog wel een keer een follow-up.
Ja, yeah. Leuk. Dankjewel.
Wat een mooi gesprek. En wil je de stukken van Roanne lezen? Zoek op Roanne van Baren, maatschapwij.nu, op Makers Roanne van Baren op npo3.nl en houd de Groene Amsterdammer in de gaten. Allemaal media en platforms waar zij voor schrijft. Dit was Street Talks. Tot de volgende keer.